in Marcus 4, vers 35. En op dezelfde dag als het inmiddels avond geworden was, zei hij tot hen: laat ons overvaren aan de andere zijde. En zij de schare gelaten hebbende, namen hem mede, gelijk hij in het schip was, en er waren nog andere scheepjes met hen. Zij waren in Galilea, toen de Heer in het schip ging en vanuit het schip in gelijkenissen sprak. En nu aan de avond van deze dag wordt er overgevaren naar de andere zijde. Dat blijkt naar het oosten te zijn. Dat ligt ook het meest voor de hand trouwens. Naar het land van de Gadarenen. Dat is hoofdstuk 5 vers 1 inmiddels. Daar ben je dus aan de oostelijke kant, zeg maar de Jordaanse kant van de Jordaan. Ze lieten de scharen achter zich en voeren met hem. En dan staat er vers 37. En er werd een grote storm van wind en de baren sloegen over in het schip, alzo dat het nu vol werd. Zelfs met water dus. En hij was in het achterschip, slapende op een oorkussen. En zij wekten hem op en zeiden tot hem: meester, bekommert het u niet dat wij vergaan? Hetgeen in zichzelf een tamelijk komische toestand is. Het is een storm, dat schip dreigt te vergaan, dat deint alle kanten op. En er ligt achterin iemand te slapen op een oorkussen. Heb je wel eens geprobeerd te liggen, stil te liggen in een schip? Dat stand van de ene kant op de andere. Meester, bekommert het u niet dat wij vergaan? En hij opgewekt zijnde, vers 39, bestrafte de wind en zei tot de zee: zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er werd grote stilte. En hij zei tot hen: wat zijt gij zo vreesachtig? Hoe hebt gij geen geloof? En zij vreesden met grote vrezen en zeiden tot elkander: wie is toch deze dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Wie is toch deze? Dat de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. Het is een van de verhalen in de Bijbel over een schipbreuk. Komt wel vaker voor, ook in het Oude Testament, in het Nieuwe ook, want het is niet de enige gelegenheid. We hebben ook nog die andere gelegenheid waarbij de Heer niet in het schip was en tegemoet liep. Over het water, weet u nog. Het was een andere gelegenheid, maar ja, op dat meer is het altijd wat problematisch, moet ik u zeggen. Andere keer gaan ze op dat schip vissen en dan vangen ze niks. En toen zei de Heer: nou ja, je moet het ook niet 's nachts doen, maar overdag. En bovendien hang je net aan de verkeerde kant van het schip. Dat vind ik ook zoiets aardigs, hè. Net aan de andere zijde. En toen vingen ze weer wel. Dat soort dingen. Het is altijd een gedoe. En dat is natuurlijk zo, omdat die zee, dit meer, in de eerste plaats, het begin helemaal van voor naar aan, min of meer. In eerste plaats, die zee maakt deel uit van de ademhalen Syrisch-Arabische slang. Sommigen onder u kunnen die uitdrukking wel dromen, langzamerhand. Het maakt deel uit namelijk van dat hele gebied daar, dat zich uitstrekt van Syrië tot en met Arabië, tot aan de Golf van Aqaba. Maar eigenlijk strekt het zich uit tot Afrika, hè. Syrisch-Afrikaanse slang, sommigen zeggen tot in Kenia aan toe. Dat is ook zo, Dal zelf strekt zich nog uit, althans de breuklijn in de aardkorst, want dat is wat het is, strekt zich zelfs in het enkelvoud uit tot in Transvaal, tot aan de Drakensbergen aan toe. Maar een slang is niet één breuk in de aardkorst, maar het zijn er twee naast elkaar, waarbij tussen die twee breuken het gebied verzakt is. En dat is inderdaad tot in Afrika aan toe. En heel dat Jordaandal maakt daar deel van uit. Vandaar dat je aan beide zijden van het Jordaandal tamelijk steile bergen hebt. En in de Bijbel wordt het aangeduid bijvoorbeeld als de vlakke velden. Met name die van Jericho, want Jericho ligt midden in die slang, dat weet u, hè. Maar die slang strekt zich uit ongeveer van, enige tientallen kilometers noordelijk van het meer van Galilea. En het meer van Galilea ligt daar dus in, maar dat is een beetje het noordelijkste gedeelte daarvan, om zo te zeggen. En het strekt zich ver uit naar het zuiden en de golf van Aqaba maakt daar deel van uit. De Dode Zee trouwens ook. Je krijgt eerst naar beneden toe, naar het zuiden toe krijg je de Dode Zee. Dan loopt het terrein weer een beetje op, maar het blijft niettemin dat slenkgebied en daarna voorbij Aqaba, om zo te zeggen. Dan wel Eilat, aan de Israëlische kant van de grens zakt het weer in. Weer verder in en dan heb je de golf van Aqaba. Maar het is allemaal hetzelfde. En wat ik golf van Aqaba noem, moet ik naar Bijbelse maatstaven gewoon noemen de Schelfzee. Want dat is waar de Israëlieten door de Schelfzee getrokken zijn. Dat moet die golf van Aqaba geweest zijn, om nogal wat redenen. Maar de aardigheid is natuurlijk dat het hele gebied waarin de Jordaan loopt, dat dat hele gebied niet alleen aardbevingsgebied is, maar bovendien ook ligt pak een beetje 200 tot 400 meter beneden het normale Amsterdamse peil, dat sowieso al niet zo hoog was, denk ik altijd. Maar dat doet er nou niet toe, hè. Maar het ligt het meer van Galilea, het oppervlak van het meer van Galilea ligt 200 meter beneden het oppervlak van de Middellandse Zee. Het oppervlak van de Dode Zee ligt 400 meter ongeveer beneden het niveau van de Middellandse Zee. Dus weer 200 meter lager, dat is onvoorstelbaar eigenlijk. Eigenlijk ben je dus gewoon in de dood, in het graf. Zo heet het trouwens ook, al zullen ze je daar niet duidelijk genoeg vertellen. Want het gebied heet de Araba. Maar Araba is eigenlijk Garaba, Naraba. Maar het is ons woord graf. Of graben in het Duits. Als je dat woord graben in het Duits het Duitse woord graben zou opschrijven met Hebreeuwse letters, dan staat het dus gewoon Araba. Dat woord is het feitelijk, hè. Het betekent ook inderdaad graf. En het is de uitdrukking feitelijk van de dood. Vandaar dat in de Bijbel het doortrekken van de Jordaan, dan wel het doortrekken van de Schelfzee, het oversteken van de Jordaan, het oversteken van de Schelfzee, of ook het oversteken van het meer van Galilea, altijd hetzelfde voorstelt. Het heeft altijd met de werking van de dood te maken. Normaal gesproken kan het niet, maar het gebeurt toch. Je kan niet door die Schelfzee, maar we gingen doorheen. Met droge voeten, zegt de Bijbel. He? En zo kon men ook enige malen door de Jordaan. En zo worden ook de wateren van het meer van Galilea getemperd, om zo te zeggen. Zodat men er overheen kan varen en al dat soort dingen meer. En zelfs de vis uit het meer van Galilea is dus als het ware leven uit de dood. He? Toch? Dan komt het op neer. Nou goed, meer ga ik daar niet van vertellen, omdat ik dat het laatste jaar uitgebreid gedaan heb. En misschien over een paar maanden weer, als we er zijn. Je kunt nog mee, heb ik begrepen. Maar het is dus een omstreden plek in elk geval. En waar het over gaat is opstanding uit de dood. Of men de dood overleeft. Het woord opgewekt staat er dus ook, hè, in vers 39. En hij opgewekt zijnde, bestrafte, enzovoorts. Je komt vanzelf bij zo'n woord terecht. Had net zo goed een ander woord kunnen zijn, maar het dringt zich als het ware op in zo'n gebied. Maar er zit natuurlijk veel meer aan vast, want dit soort basale begrippen worden bij gelegenheid op allerlei niveaus toegepast. Dan krijgt het soms een wat andere directe betekenis, maar de basis is dit. Het is de dood die overwonnen wordt, het is de macht van de dood die overwonnen wordt. Als je daar in het land bent en je hebt een goede gids, legt hij je ook uit dat die leeuwen die er vroeger waren, volgens de Bijbel, die zijn daar in het land niet meer, die wilde dieren. Maar toen ze er waren, huizen ze dus in dat Jordaandal, hè? In die struiken die daar groeiden, hè? In het ondoordringbare gebied. Want dat is het eigenlijk grotendeels, direct aan de oevers van de Jordaan, waar uiteraard wel wat groeien wilde. Want er is het warm, sowieso, al was het maar omdat het daar beneden sowieso warm is. Hè? En er was water. Als er al ergens water was, was het daar, dus dan wil het wel groeien. Nou goed, daar huisden die dieren dus. Maar die zijn net zo goed de uitdrukking van de dood. Hè? Denk u maar aan de leeuwenkuil en aan de leeuwenmuil. Beiden in de Bijbel. Maar goed, ik probeer die gedachte, die fundamentele gedachte, los te laten en de geschiedenis te plaatsen in het geheel hier. Kijk, op ander niveau worden de volkeren vergeleken met de zee. In het christelijke jargon van oudsher wordt trouwens gesproken over de volkerenzee. Een woord dat je in de Bijbel niet terugvindt, maar het is de verklaring van de symboliek. Het is trouwens makkelijk genoeg omdat in het algemeen de zee ook beschouwd wordt als uitbeelding van het leven als zodanig. Begrijp je me goed, niet van eeuwig leven, maar van dit leven hier op aarde. En u weet hoe het is met het leven, dat gaat op en neer met de golven van de levenszee. Je hebt grote kans dat dat woord zelfs in je woordenboek staat, hè? En u weet, christelijke liederen, die, als je niet beter wist en niet erin thuis bent, dan heb je vast het idee dat minstens de helft van de christelijke liederen gaat over de zee. Die dan ook gezongen worden, ja, verzin ze maar, zuster. Die dan ook gezongen worden, die christelijke liederen, in Scheveningen, Katwijk, Urk en Spakenburg. Maar als op levenszee de stormwind om u loeit en dat soort dingen meer, geef de heiland het roer in handen van uw aardse levensschip. Noemen jullie nog eens wat? Meester, de stormwind giert woedend. Dat was in de tijd ook heel populair, moet ik u zeggen. Onvermijdelijk traag gezongen. Met veel galm erop en zo. Enzovoort. De christelijke liederen, want het leven is nou eenmaal de zee. Elke kunstenaar, elke beeldend kunstenaar weet dat ook. Hè? Schilderijtjes met een woelige zee en een bootje erop, die zijn zeer populair, want dat boeit. Hè? Dat kijk je naar. Ja, en dat is zo, dat weet men heel goed. Dat is zo omdat de kijker zich identificeert met het bootje. Als jij ze nou even opschrijft, het scheep kunnen onder Jezus hoeden, ja. Geef de heiland roer in handen van uw aardse levensschip, ja. Nou goed, en noem maar op, hè. Maar dat schip is de uitbeelding van het individu, daarom heet het schip in het Hebreeuws ook zo. Ik zag net Ad zitten, dus dan schiet me dat er binnen. Schip, dat ben ik. Het woord ik is het woord voor schip in het Hebreeuws. Natuurlijk, ja, het is de individuele mens. In een vijandige wereld, let op wat ik nu ga zeggen, waarin hij ten onder zal gaan. De vraag is alleen wanneer, want de zee is de dood. De afgrond, graben, Araba. Maar de zee is ook gewoon wat men noemt de volkerenzee. De wereld waarin wij leven, waarin wij moeten leren zwemmen. Dat wil zeggen, we moeten ons hoofd boven water. Kijk, de uitdrukkingen komen vanzelf. Als je het goede laadje maar opentrekt, zegt mijn broer dan. Dan komen de toepasselijke woorden wel. Waarin wij het hoofd boven water moeten zien te houden. Enzovoorts. En het lukt een poosje en daarna gaat het je aan kracht ontbreken en zak je er vanzelf in weg. En watervrees is gewoon angst voor de dood. Nou zegt dat niks, want ik ken een meneer. Er was iemand uit Wenen die zei, alle angst is angst voor de dood. Dus die had het snel opgelost. Maar dat is wel wat het is. Dat is waar het over gaat. Hè? Dus die wateren, een zee, een beeld van de dood in de eerste plaats. Daarna van dit leven, omdat het onderworpen is aan de dood. Omdat het niet stand houdt. Men kan er een poosje op varen. Men kan er een poosje in zwemmen. Maar men kan er niet op lopen. Nou ja, er was iemand die het deed. Maar dat is het nou juist, hè? Dat is een beeld van eeuwig leven, toch? Macht over de dood en over degene die het geweld des doods had. En al pratend komen we zelf dus terecht bij degene die het geweld des doods had. Dat is de duivel. die wij kennen als die figuur met een vissenstaart en soms ook met een vissenkop. Dan heet hij Baal. We kennen hem trouwens ook als Nereus. Wat ik dan toch niet zo'n leuke naam vind voor een roeivereniging, maar dat even terzijde. Nereus, en wie hadden we ook nog meer? Of was het waterpolo? Dat wil ik afwezen. Ik wou zeggen, zijn Griekse... Ja, het is of Nereus of het is Poseidon, maar dat is dezelfde. En dan hebben we in de Bijbel nog de Leviathan, het zeemonster. Maar het is allemaal een beeld van degene die het geweld des doods heeft. En dus van de duivel zelf. En dat het dus in Loch Ness zo'n beest zit. Ja, dat iemand had het moeten uitvinden, denk ik altijd. Anders waren we er zelf al op gekomen. Zo'n beetje zo mystiek, mistig. Schalsmeer, daar zal toch wel een monster in zitten, mag je aannemen. De typologie eist het, denk ik dan maar, hè. Velen geloven daar niet in, maar er zijn er ook die niet in de duivel geloven. Dus dat, dus dan moet het wel kloppen, denk ik altijd. Maar goed, dat is wat het uitbeeld. En vervolgens krijgen we de toepassing van hetzelfde beeld der volkeren in verband met Israël. Dat wil zeggen, je hebt Israël en je hebt de volkeren. Maar wat de volkeren zijn voor Israël, dat is wat de dood is voor de natuurlijke mens. Hebben jullie? Andersom dan. De volkeren worden beschreven als de graven, het graf, de graven, als volkeren zijn, van Israël. Israël als volk van God officieel is dood. En het is verdwenen, om zo te zeggen, onder de volkeren. Het is begraven, als het ware, onder de volkeren. Natuurlijk is dat beeldspraak, maar ja, je kunt ook zeggen, het is gewoon beeldende taal, en dat is het dan. Maar het is een, het zijn uitdrukkingen die ontleend zijn, overigens, aan Ezechiël 37. Dat is dat beroemde, die beroemde profetie over het dal der dorre doodsbeenderen. Ezechiël 37, een vlakte, opgevat als dal, vallei staat er. Maar als het is der dorre doodsbeenderen, is het uiteraard geen vallei, maar een dal, hè? Dat begrijpt u toch, hè? Het dal der dorre doodsbeenderen, ja. Nou goed, zullen zij weer levend worden? Nou ja, dan weet je al wat er gebeurt. Het kan natuurlijk niet, maar het gaat wel gebeuren. Uiteraard. En dat komt dan ook in die profetie. En uiteindelijk wordt er gezegd, want het gaat natuurlijk niet door de profetie zelf in nu, hè. Het gaat me alleen om de wijze van uitdrukken. Dan staat er in vers 11 van Ezechiël 37... Toen zeide hij tot mij, mensenkind, deze beenderen zijn het ganse huis Israëls. Het ganse huis, enkelvoud, Israëls. Uit vers 16 en wat er verder volgt blijkt, dat het dus inderdaad gaat om 2 en 10 stammen. En niet alleen over de 2 waar Ezechiël toe behoorde in de dagen dat de 10 al lang waren weggevoerd in Assyrische ballingschap. Het ganse huis Israëls. Soms denk ik dat Petrus dacht aan Ezechiël 37... op de Pinksterdag, toen hij zei, zo weten dan zekerlijk, het ganse huis is zelfs, ja zeker, ja. Maar goed, ziet zij zeggen, die beenderen zijn het ganse huis is zelfs, ziet zij zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren, wij zijn afgesneden, maar ze werden levend immers in het voorgaande uiteenzetting. Daarom profeteren, zegt tot hen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal uw graven openen. En zal uw lieden uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. En ik zal u brengen in het land Israëls. En ge zult weten dat ik de Heere ben als ik uw graven zal hebben geopend en als ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o Ami. Ik zal geest in u geven, namelijk levend maken. Maar ja, dat stond al eerder in vers 4 en 5 en wat het me wezen mag, hè. Dat begrijpt u hopelijk. Het misverstand onder de Joden, die net zoveel van hun Bijbel begrijpen als de gemiddelde christen. Het misverstand onder de Joden is dat hier sprake zou zijn van een opstanding van individuele doden. En daar komt ook de gedachte vandaan dat als de Messias komt, dan zullen de doden van Israël opstaan. En aangezien hij komt op de Olijfberg en aangezien hij zich zal vestigen in Jeruzalem, laat men zich dus begraven tussen de Olijfberg en Jeruzalem. Op de hellingen van de Kidron dus. En dat betekent dat de grond daar heel duur is. Want er is veel vraag naar. Maar het berust op een misverstand. Want er is bij die gelegenheid geen sprake van een lichamelijke opstanding van individuele mensen. Er is sprake van opstanding, wedergeboorte van Israël als volk. Want wat hier heet, je hoeft de diverse profetieën maar naast elkaar te leggen, maar u weet, het doet niemand. Nou ja, bijna niemand. Dat meen ik. En wij doen het altijd, was de bedoeling. Dan leggen ze naast elkaar en dan blijkt dat de normale formulering is dat de Heer Israël zal vergaderen uit al de volkeren. En voor de gelegenheid binnen dit visioen waarbij Israël wordt voorgesteld door doodsbeenderen, wordt gezegd, ik zal u uit uw graven doen opkomen. Het gaat over precies hetzelfde. Die graven zijn de volkeren waarin Israël als het ware begraven is. Leg ze maar naast elkaar, dat is toch een goede beeldspraak. En zeker als de volkeren sowieso worden aangeduid als de zee die tekeer gaat enzovoorts. Dan is het nog maar één klein stapje om te zeggen, maar dan is het ook de uitbeelding van de dood en van de zinloosheid. Waarom woeden de volken? Normaal had het moeten zijn, waarom woeden de zeeën? Staat in alle commentaren. Nou ja, niet in alle. Tegenwoordig niet meer. Maar vroeger wel, hè, Psalm 2. Waarom woeden de volken? Zeg maar, dat is terminologie over de zee. En de volkeren worden hier vergeleken met de zeeën. En dat is ook inderdaad zo. Waarom bedenken ze ijdelheid? Waar dient dat allemaal toe, die golfslag? Het dient tot niks, je hebt er alleen maar last van. Ja, Openbaring 17 is een heel goede. De wateren die gij gezien hebt zijn volken, scharen, natieën en tongen. Voorbeeld van viervoudig synoniem parallelisme. Volken, scharen, natieën en tongen. Nee, dat zeg ik niet omdat het niet een incidentele verklaring is, maar omdat het vaste beginselen zijn die ook gerubriceerd en bestudeerd zijn geworden, die alfabetisch in boeken zijn opgenomen. Dit is een viervoudig synoniem parallelisme. Als je die dingen één keer een beetje leert kennen, dan herken je ze vanzelf, heb je de boeken ook niet meer nodig overigens, hè? Je komt het vanzelf tegen. Nou goed, wateren als beeld van de volkeren en de Heer zou Israël uit de volkeren verzamelen. Ja, uit hun graven, uit de dood, want Israël zou worden wedergeboren. Zie, die dode beenderen zouden weer een lichaam, een levend lichaam zijn. Niet een dood lichaam overigens, dat is het in onze dagen. Maar eventueel als aanduiding van de Joodse staat, maar een levend lichaam. Nou goed, die gedachten, die waarden liggen dus ook achter deze geschiedenis hier op het meer van Galilea. Dat is dus ook zo met de wonderbare visvangst, want het is dus visleven uit de dood. Maar het is ook de verzameling van een gemeente, maar die heeft nieuw leven, uit de volkeren. Het is precies hetzelfde, dat loopt gewoon parallel. Nou goed. En niet aan de ene kant van het schip, maar aan de andere kant. Niet aan de Joodse kant, maar aan de heidense kant. Daar komt het eigenlijk op neer. Toe maar. Daar hebben we het later waarschijnlijk nog eens over. Maar ik ga terug, probeer ik althans, naar Marcus 4. Laat ons overvaren aan de andere zijde. Met een scheepje en het schip dreigt te vergaan. Dat gebeurt niet. Maar nou ga ik wat langzamer, hè. En tegelijkertijd grijp ik vooruit op de volgende geschiedenis. Wij komen namelijk in hoofdstuk 5 wel degelijk aan gene zijde. Want die terminologie dringt zich nu dus ook op, hè. Gene zijde. Men komt aan de andere zijde der zee in het land der Gadarenen. En daar is van alles te doen. Maar in ieder geval, men komt daar een vreemde figuur tegen. En raad is wat? Hij woonde in de graven. Leuk, hè? Hij woonde in de graven. Hij kwam uit de graven namelijk, dat is vers 2. Als hij uit het schip gegaan was, terstond ontmoette hem uit de graven een mens met een onreine geest, de welke zijn woning in de graven had. En niemand kon hem binden, ook zelfs niet met ketenen. Dat was weliswaar gebeurd, maar hij trok ze gewoon kapot. Het was of B.A. of het was de Hulk, een van de twee. Dank u, broeder, dat ik niet meteen de klassieke la open heb getrokken. Obelix, jawel. Maar daarna hebben we er nog wel een paar, geloof ik. Maar vooruit, hè. Niemand was machtig om hem te temmen. Prachtige uitdrukking vind ik dat dan, hè. En hij was altijd nacht en dag op de bergen en in de graven. Dat zijn de spelonken die als graven gebruikt werden. Roepende en slaande zichzelf met stenen. En nou ja, u weet wat er gebeurt. U voelt hem al hangen. De man wordt genezen. Dan wel de demonen worden van hem uitgedreven. Want langzamerhand kennen we dit soort geschiedenissen. Maar ik wijs u erop dat Gadara, Garaza, Gergesia, want die naam die is een beetje verwarrend. En er worden verschillend benoemd trouwens, hier of in, ik geloof dat hij in Lucas anders heet, of in Matthäus heet hij anders. Die stad, die kan je nu nog gaan bekijken, als het klopt tenminste, Gerasa. Kun je nu nog gaan bekijken, grote stad. Die maakt deel uit van de Decapolis. Dat staat nog net in vers 20. Hij ging heen en begon te verkondigen in het land van Decapolis. En Decapolis is niet een levensverzekering. Want polis is niet een verzekering, hoewel een beetje wel. Polis is een stad. En een stad is een stad als die zeker is, als die beschermd is. Met op zijn minst een muur of een wal eromheen of wat het maar was. En zo hangen die dingen samen. Maar polis is een stad en deca betekent 10. Dus decapolis, dat gaat over 10 steden. Hoewel het er soms 9 en soms 11 of 12 waren. Maar zo heette het nou eenmaal. Het was een soort Hanzenverbond, zal ik maar zeggen, zoals wij dat kennen. U kent de Hanzensteden. Bepaalde steden die met elkaar handelsovereenkomsten hadden gesloten, als de Zeeswolde, Kampen, Zutphen, maar ook in het buitenland nog enige. Ze vormden dus één geheel, ook wat de tol, wat de fiscus betrof en al dat soort dingen meer. In zekere zin. En dat was toen ook zo. Deze Decapolis, die 10 steden, die hoorden ook inderdaad niet bij Judea of Galilea, maar ze vormden een zelfstandige provincie. En waren ingedeeld bij Syrië, geloof ik, want ik meende, nee, doet er niet toe. Maar zoiets was het. Decapolis, de 10 steden. Kortom, men is in Israël, zal ik maar zeggen. Men gaat het water over naar de andere kant. Men leidt onderweg net geen schipbreuk, maar het scheelde niet veel. En men komt bij de 10. En waar komt men dan? Ja, dan komt men bij de 10 stammen terecht van Israël. Dat kan niet missen. Dat is het verhaal, maar dat staat niet in de Bijbel. Maar er staat wel in de kerkgeschiedenis genoteerd. Nou ja, niet in de protestantse, moet ik u eerlijk zeggen. In de anglicaanse nog wel, om voor de hand liggende redenen. En in de rooms-katholieke ook. Dat was niet zo voor de hand, maar het wordt wel vermeld. Dat is het verhaal van Jozef en Arimathea en nog zo wat figuren. Die had er ook 12 bij zich in één schip. Men weet niet helemaal precies welke 12, omdat de namen wat omstreden zijn. Soms, maar de meeste niet. Ze worden benoemd door de kardinaal Baronius in zijn kerkgeschiedenis. Jozef van Arimathea en een 12-tal mensen verlieten het land. Ze moesten ook wel, want ze werden vervolgd. En ze werden weliswaar niet gedood, maar ze werden in een scheepje gezet zonder zeil of roer. Want zo wordt het beschreven in een paar woorden. En dat was in Caesarea. Waar dacht u anders? In Caesarea. Waar Petrus bij die heidende Cornelius was, zal ik maar zeggen. En waar Paulus scheep ging voor zijn eerste zendingsreis. Natuurlijk, Caesarea. Nou goed, de zee op en raad is wat. Zonder zeil en zonder roer. En waar komen ze terecht? Niet op Malta, dat was bij Paulus zo. Die bleef binnen het kader, om zo te zeggen, van de Middellandse Zee. En hij kwam op Malta terecht en toen kwam het hele eiland tot geloof, dat weet u toch nog. En er was iemand die had de loop, de rode loop had hij. Ja, hij zei, als ik wist dat je zou komen, had ik... Nou, nee, dat is namelijk... Nou goed, maar in elk geval. En het hoofd van het eiland, de baas van het eiland, kwam tot geloof en daarmee het hele eiland. Dat was Malta voor de gelegenheid. Het is een jaar een Engelse kolonie geweest, waarom ook niet? Want het stond ook voor Engeland, daar ging het om, Brittannië, daar ging het om. Want Jozef van Arimathea stak de water over, kwam aan de andere kant van de Middellandse Zee, kwam hij terecht in Marseille enzovoorts. Had hij niet gestuurd, dat ging zomaar, kwam hij behouden aan land enzovoorts. En vandaar via het Rhônedal naar het noorden en zo nog een keer overgestoken. Dwars door Gallië en daarna de Gallische Zee, het meer van de Noordzee, overgestoken, of wat het maar was, het kanaal, overgestoken en daar terechtgekomen in het land van de 10 stammen. Dus, kortom, de geschiedenis heeft een parallel. Of anders gezegd, je kan ook deze geschiedenis zien als gewoon de voortzetting van de gelijkenissen. De gelijkenissen werden immers gesproken, althans aanvankelijk, vanuit het schip op de zee. Daar ging het immers over. Over waar de zaligheid naartoe zal gaan. In ieder geval zou de zaligheid van wal steken. En de Gallische Zee over, het meer van Galilea oversteken. En dat is precies wat hier uitgebeeld wordt. Men zou dus die geschiedenis moeten lezen als onderdeel van de gelijkenissen. En niet alleen deze in de rest van Marcus 4, maar ook die aan het begin van hoofdstuk 5, waar je in de Decapolis bent, aan de andere kant van de zee. De overzijde. Toch? Mag echt niet al te moeilijk zijn. Men moet ze laten staan waar ze staan. Zie? In het verband waarin ze staan. Laat ons overvaren aan de andere zijde. Laat ons gaan naar die andere stal. Naar die schapen van de andere stal. Ook zij moeten mijn stem horen. En ik hoop maar dat u begrijpt wat ik nu zeg. Want ik ga het niet verder uitleggen. Moet zo zonder meer langzamerhand wel een keer duidelijk zijn. Laat ons gaan naar die andere. Hè? U weet, de profeet is in zijn eigen vaderland niet geëerd, maar elders wel. Nou, daar ging je naartoe, bij wijze van spreken. Bij gelijkenis heet zoiets. Zie? En dus, hij ging in het schip met zijn discipelen. Er waren trouwens nog andere scheepjes met hem, staat er, want komt niet aan op één schip. Het gaat om een menigte die zich verplaatst. En inderdaad, in het spoor van Jozef en Arimathea zijn er nog heel wat anderen in Brittannië terechtgekomen. Daarna. Daar kom ik me niet verder op in. Het was slecht weer, maar dat had u al gedacht. Grote storm van wind, de baren sloegen over een schip, alsof dat het nu vol werd. Want de overste van de macht der lucht laat zich niet onbetuigd, uitgedrukt in de wind, dan wel de zeeën. Daarmee de macht van de dood laat zich niet onbetuigd. Maar u weet hoe het was met de gemeente, toch? Volgens Matthäus 16. De poorten der hel zullen haar niet overweldigen enzovoorts. Kan niet. Is beloofd. En historisch, maar ik gooi natuurlijk nu verschillende dingen door elkaar. Historisch, maar ik ben geneigd daar meteen aan voorbij te gaan, omdat ik het zo vanzelfsprekend vind. Historisch, de Heer lag rustig te slapen, er kon niks gebeuren. Dat is hetzelfde als dat David in Engedi de spelonk van Saul. Ook een hoopvolle gedachten speelt. Maar goed, de spelonk van Saul nadert, er inkruipt, een stuk van zijn mantel afsnijdt en dan weer naar buiten gaat. Hem kon niks gebeuren. En nog mooier was natuurlijk, en nog sprekender, is dat het knaapje zag een reusje staan. Het reusje was een heiden. Is die tekst toch gebleven? David zag die reus die Goliath staan. En zo. Hij zegt, is er nog niemand die die man minstens één kop kleiner maakt? En die was er niet te zeggen, nou, dan doe ik het wel. Maar hem kon niks gebeuren. Waarom niet? Dat vind ik een mooie. Technisch gesproken kon hem van alles overkomen. Maar langs een andere route kon er niks overkomen, want God had gezegd dat hij koning over Israël zou zijn. Dus er kon hem niks overkomen. Nou ja, niks. Misschien, hij kon een arm kwijtraken. Dat is lastig klarinet spelen, zal ik maar zeggen. Maar met een harpje met één hand moet ook kunnen, denk ik dan maar. Hè? Maar het is maar bij wijze van spreken, hè? Toch? Sterven zou hij in elk geval niet. En dat is waar het om gaat. Dat is denk ik ook wat je hier het eerst leest. De Heer kon niks overkomen. Hij was gekomen voor een bepaalde goddelijke zending, om zo te zeggen. Die zou echt niet gedwarsboomd worden door een storm op zee of iets dergelijks. Dat is makkelijk genoeg. In elk geval. Maar zo is de geschiedenis verder natuurlijk ook. En diezelfde gedachten, die waren van toepassing op heel wat andere lui ook. Die hadden een goddelijke zending, dus ze waren min of meer onkwetsbaar. De untouchables, ja. Zeg maar Achilles. Zoiets. Hij sliep. Bekommert het u niet dat wij vergaan? Nee, ze vergingen niet, want hij was bij hen. En dankzij hem vergingen ze niet. Zo makkelijk is dat en hij hoefde er niks voor te doen. En hij opgewekt zijnde, bestrafte de wind en zei zwijg stil enzovoorts. En toen werd het ineens van de ene dag op de andere dag rustig weer. En waar het de uitdrukking van is, natuurlijk van dat de dood werd overwonnen. Het is uitbeelding van opstanding van Christus, de macht. Dat er niets gedaan werd, degene... Of dat de dood niet gedaan werd. En degene die de macht des doods heeft. Dat was Hebreeën 2, weet u wel, deze woorden. Maar dat is één ding. Het andere ding is natuurlijk dat ook deze zee hier net zo goed de uitbeelding is van volkeren die wel degelijk getemd zouden worden. Begrijp je me goed? Dat is ook het volgende verhaal. Ik heb het niet voor niks al aangehaald. Maar je vindt het hier ook. Volkeren die tot rust zouden gebracht worden. Omdat die figuur die het geweld des doods heeft en die de overste is van de macht der lucht, diens macht zou worden gebroken. Het is profetisch voor onze tegenwoordige tijd, waarover wij al gesproken hebben. Want onder die zee van Meer Galilea kan men natuurlijk verstaan de dood, terecht. Men kan er onder verstaan de volkeren in het algemeen, dat is ook terecht. Maar meer specifiek gaat het natuurlijk toch weer om die 10 stammen van Israël. Die heidense volkeren die vervreemd waren, bedankt aan Efeze 2 en Colossens 1, die vervreemd waren van het burgerschap Israëls, die heidenen geworden waren, enzovoort, die in de macht de duivel en daarmee van allerlei heidense gebruiken, godsdiensten, filosofieën terecht waren gekomen. Maar wat nou juist over gaat, is dat aan hen het evangelie gebracht zou worden en dat via de prediking van het evangelie de Heer zelf daar woning zou maken. Nog steeds geestelijk gesproken uiteraard. Maar dat is wat uitgebeeld wordt. En niet ter wille van die volkeren zozeer, maar wel omdat daarin, daaruit, daarop, daaronder, hoe zeggen ze zoiets, die gemeente ontstaan zou. De stilte van die zee, op zich betekende het niks, maar het was van belang voor het scheepje. En dat is wat natuurlijk gebeurd is. Hè. Europa, broeders en zusters, Europa is vol met allerlei verhalen uit de grijze oudheid over monsters die gedood werden, die verslagen werden, weet ik veel. Of het nou Joris was of meestal was het Michael. Maar soms waren het ook mensen die het wordt toegedicht. Ik kan je al die verhalen nooit onthouden. Ik moet ze altijd eerst weer nazoeken voor ik ze weer doorvertellen kan. Maar een van die verhalen is dat van Martha en Maria enzovoorts in de Provence. Daar was ook zo'n zeemonster, hoe heet dat plaatsje? Toch joh, daar hebben ze nog steeds optochten met zo'n monster. Tarascon, ja, daar was dat. Daar hebben ze nog steeds een feest met zo'n monster enzovoort. Ter herinnering aan, was het Martha of was het Maria? Martha toch, hè? Ja, want Maria die woonde in... dat waren dus trouwens twee van die 12 die met Jozef van Arimathea meegingen. Maar goed, dat doet er nou niet zoveel toe. Maar die het zo'n monster werd een kopje kleiner gemaakt, zal ik maar zeggen. Hè? Terwijl de buurt eerst jarenlang geterroriseerd werd door zo'n monster, waarvan wij zeggen, dat kan niet, want die bestaan niet. Maar de buurt werd geterroriseerd door zo'n monster. En toen kwam daar Martha en toen werd het monster gedood enzovoort. Als je begrijpt dat het overdrachtelijk bedoeld is, dat kost even omschakeling. Maar als je begrijpt dat het overdrachtelijk bedoeld is, dan begrijp je ook dat het 100% waar is natuurlijk. Dat evangelieprediking maakte een eind aan de macht van Satan. Nee, ja, en aan allerlei spiritistische bezigheden waardoor activiteit van boze geesten wordt opgeroepen, dan wel aangemoedigd enzovoorts. Hè. Nou ja, dan reis je een eindje verder, dan kom je in, wat was het ook weer, bij Toen in de buurt, in Zwitserland, ja. Bij Jatenberg, om het nauwkeuriger te zeggen. Nee, wat heb je daar weer? Zo'n groter huis, nu weer een monster. En die Beatus, die heilige man betekent dat, de Beatus. Beauty. De heilige betekent dat. Die heeft een einde gemaakt aan de macht van de beest. Hoe precies weet ik niet, maar dat het gebeurd is, dat geloof ik direct, ja. Maar niet letterlijk, maar overdrachtelijk. Enzovoort, maar ik zei al, de wereld is er vol mee hoor. Europa vooral is vol met deze verhalen. En als ze al niet gewoon een mens kunnen aanwijzen die door zendingsactiviteiten zoiets tot stand gebracht heeft, dan zeggen ze gewoon, het was Sint Michiel. Sint Michael. Saint Michel, hoe die maar heet, hè. En zo is het natuurlijk ook. Zo is het gegaan. Want die aartsengel Michael, want dat is hem dan, ja, dat is gewoon Christus zelf. En waar die komt, wordt een einde gemaakt aan de macht van de duivel. Zie? En als deze zee, deze specifieke zee, die trouwens ook lag in het land van de 10 stammen van Israël, als deze specifieke zee een aanduiding is van specifieke volkeren, is het uiteraard van de Galliërs, van de Kelten, de 10 stammen van Israël, en dat die zee tot rust gebracht is. Ja, dat is een thema dat we hier tegenkomen, dat we al tegengekomen zijn trouwens, en wat we in het volgende hoofdstuk naadloos weer tegenkomen, zal ik maar zeggen. Het gaat steeds om precies hetzelfde, dat wonder, het wonderlijke van het werk Gods, dat de Joden niet zouden geloven indien het hun iemand verhaalt. Maar het is wel gebeurd. En hoe dan ook als u heel deze gedachtegang niet volgt, mag het toch een wonder heten dat de evangelieprediking, die van oorsprong toch beschouwd wordt, nog steeds beschouwd wordt als typisch Joods, en die ook in Jeruzalem begonnen is, dat die prediking ingang gevonden heeft, inderdaad slechts onder één enkele categorie van volkeren, want ras mag je niet meer zeggen, niet als het over mensen gaat tenminste. Maar dat is natuurlijk wel zo, hè. En alle gekleurde volkeren weten dat christendom de godsdienst is van de blanken. Nou ja, dat bedoel ik te zeggen. En langs een andere lijn, de Bijbel zegt waar het terecht zou komen. Bij Efraïm namelijk. Dus er valt ook maar weer één conclusie te trekken. Hè? Die blanken en die tienstammen, dat is identiek. Daar komt het op neer. Daar komt het terecht en dat is wat tevoren ook was aangekondigd. En dat maakt deel uit van de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Een koninkrijk dat niet gevestigd zal worden onder de Joden, of in Palestina of in Canaan, of hoe het land maar heet. Maar inderdaad onder de heidenen, maar meer specifiek, als het er helemaal over gaat, inderdaad, bij Efraïm. Dat wil zeggen niet Juda, maar Jozef. En daarmee ben je terug. Helemaal in Genesis, uiteraard. Zodat u ziet dat die waarheid, die gedachte, doorheen al die Oud-Testamentische Bijbelboeken tot ons komt. Maar dat is waar het om gaat. Hè? Wind, wees stil. Zwijg stil, wind staat voor stroming, ook vooral geestelijke en dus leerstellige stroming, die de mensen bezighoudt en die zegt gewoon zwijg stil, klaar uit. En dat is het dan. En dat is inderdaad wat er gebeurd is. Waarna de vraag aan het eind van het verhaal is in vers 41, zij vreesden met grote vrezen. Dat is omdat blijkt dat ze iemand bij zich hebben die inderdaad over bijzondere krachten schijnt te beschikken, althans bij gelegenheid. Dat is bedreigend. En dat aan de andere oever in de Decapolis wordt dat ook genoemd. Ze vinden hem bedreigend. Maar ze vragen zich af, wie is toch deze dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Nou, vooruitgrijpend op de geschiedenis, en dat doet hoofdstuk 5 ook, vooruitgrijpen, de Zoon van God. Degene aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Nee, op dit moment nog niet. Hier is hij nog de profeet die tekenen doet. Maar de tekenen duiden op zijn toekomst. Waarin hem gegeven zal worden alle macht in hemel en op aarde. Nadat hij zou uitermate verhoogd zijn. En woorden van diezelfde strekking uiteraard. Hè? En we moeten ook leren die uitdrukkingen voor zover ze in de evangelie gebruikt worden te zien, te herkennen als prematuur, als vooruitgrijpend op wat later volgt. Aan de andere zijde der zee, het land der Gadarenen, Gadara, Gerasa, of wat het maar precies was. Ik heb gezocht ook naar de betekenis van die naam of namen, maar staat dikwijls niet in het boek, dus wordt overgeslagen. Of er staat bij van onzekere oorsprong. Ik heb één die zegt het is afgeleid van het Hebreeuwse geder. Dan betekent het zoveel als een muur of een ommuring. Nou ja, hij zit gevangen, ja. We zitten sowieso gevangen. Bovendien de 10 stammen zijn ook in ballingschap. Dus dat zou kunnen. Ik weet het niet. Ik kwam ook tegen een vertaling met een kleiige woonplaats voor Gergesi. Ja, nou, Nederland valt daar zeker onder. En landen aan de zee sowieso, dus dat zou kunnen. Ik kwam ook iemand tegen die zei, Gardara betekent uiteindelijke beloning. En het is allemaal redelijk te plaatsen, maar goed, je bewijst er dus niks mee. Ik kan er niks meer over zeggen, dus ik laat het maar voor wat het is. Maar duidelijk moet zijn dat die ene man die tegenkomt, althans in deze geschiedenis, de personificatie is van heel de bevolking van Gerasa, Gadara, of wat het maar heten mag, en zelfs van de hele Decapolis, van de 10 steden. Het is ook niet verwonderlijk dat in het andere verhaal, in Matthäus, het er twee zijn. Hè? Het zijn twee mannen. Nou ja, er zullen er twee geweest zijn en Marcus maakt me melding van één. Waarom ook niet? Hij zegt niet dat het er maar één is, maar er kwamen in ieder geval zo'n man tegen. Dat is ook zo, dat ze er nog zo een tegenkwamen, dat staat er dan hier niet bij. Maar in... Ja, alweer zo een, hè. Maar in Matthäus zijn het er twee, in Marcus en Lucas is het er één. Dat is helemaal geen probleem, bevestigt alleen maar wat ik zeg. Want Efraïm, dan wel de gemeente, dan wel het eerst geboorterecht... wordt voorgesteld door 1-2. Efraïm is trouwens taalkundig, of grammaticaal moet ik zeggen, een meervoud, hè? Efraïm. Dat zijn de twee. Dubbele vrucht betekent het dan. Maar dat vind je van de gemeente wel vaker. Trouwens, je vindt bij gelegenheid ook de geschiedenis van de genezing van een blinde in Jericho, als de Heer onderweg is naar Jeruzalem. Aan het eind van zijn loopbaan. En in het andere verhaal, andere verslag, zijn het er twee. Waarom ook niet? Hè? En heet de een Bartimeus. En hoe dan die andere weer heet, weet je ook niet. Dus dan heb je er toch twee onder één naam. Enzovoorts. Hè? En ook dat kom je nog wel vaker tegen. Twee onder één naam. Zoals bijvoorbeeld de Emmausgangers. Dat is maar één naam, Cleopas. En zo verder, het is een verschijnsel dat zich herhaalt en wat herkenbaar is. Hè. Is het er één of zijn het er twee? Nou, het is allebei waar. Goed, terstond ontmoette hem uit de graven een mens met een onreine geest. Nou, er staat natuurlijk met onreine geest. Want een bestaat niet, dat weet u toch, hè? En geest... kan de aanduiding zijn van een bepaalde soort. En dat is het ook, want bij nader inzien zijn het onreine geesten en zijn het er legio. Want dat staat in vers 9. Wanneer gevraagd wordt, welke is uw naam? En hij antwoordde, zeggende, mijn naam is legio, want wij zijn velen. Dus in vers 2 zou je eigenlijk gewoon moeten lezen wat er ook echt staat... Een mens met onreine geest. Hoeveel kilo dat dan is, dat staat er niet bij. De welke zijn woning in de graven had, als het ware dood, en niemand kon hem binden, ook zelfs niet met ketenen, want hij was menigmaal met boeien en ketenen gebonden geweest, en de ketenen waren van hem in stukken getrokken en de boeien verbrijzeld, en niemand was machtig hem te temmen. Hij paste zich niet aan, hij bleef zichzelf, is de gedachte. En het is in het algemeen de beschrijving van wat de ouden de barbaren noemden, degene die niet deel uitmaakte van de Griekse, dan wel de Romeinse wereld. En de Kelten werden gerekend tot de barbaren. Omdat ze geen deel uitmaakten van de Griekse, dan wel Romeinse cultuur. En dus woest, wild. En dat geldt zeker voor de Kelten en dus voor de Britten, lijkt mij duidelijk. En hij was altijd nacht en dag op de bergen en in de graven, in het wild, hè, liep hij rond, roepende en slaande zichzelf met stenen. Zichzelf kastijdende. Dat doen heel wat mensen hun leven lang. Voor sommigen is dat hun leven. Nee, er zijn ook de karikaturen van, dan heet het masochisme. Dat vinden ze lekker. Maar er zijn mensen die zich hun leven lang pijnigen. Allerlei ellende over zich afroepen en daar ook op afkoersen. Zo leven ze nou eenmaal. En dat maakt ze op een of andere wijze belangrijk of zo. Sommigen vinden dat het leven een strijd moet zijn. Sommigen denken dat ze veel gestreden hebben in het leven. Dan krijgen ze in het hiernamaals goed. Dus strijden ze hier. Je bent me zo bij het fascisme terecht trouwens. Want die filosofie ligt daar aan ten grondslag. Een mens moet oorlog voeren. Als hij geen oorlog voert, dan leeft hij niet. Dat is het fascisme eigenlijk. Dat is een filosofische richting. Maar goed, mensen leven zo. Halen zich alleen maar moeilijkheden op de hals. En, nou ja, leven eruit. Toe maar. Ik ben blij dat ik er niet te veel van begrijp. Maar er staat, als hij nu Jezus van verre zag, liep hij en aanbad hem. Liep hij naar hem toe, hebben de vertalers ervan gemaakt. Liep hij toe en aanbad hem. Daar was dus weinig voor nodig. Je vraagt je af hoe zoiets zomaar ineens kan. Maar ja, dan denk ik altijd, maar dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. En het lijkt mij een toepasselijk schriftgedeelte ontleend aan Psalm 118. Als hij nu Jezus van verre zag, liep hij toe en aanbad hem. Want dat is toch waar het over gaat. Het evangelie wordt gepredikt op de bladzijde van de Bijbel. In handelingen, zal ik maar zeggen. En daar is over het algemeen vijandschap. Dat is de gebruikelijke reactie. Van de Joden in elk geval. Er zijn uitzonderingen natuurlijk, maar in het algemeen alleen vijandschap. En van de heidenen vervolgens gewoonlijk ook. En anders dan wijs ik er maar op dat ook de prediking van het evangelie in onze dagen moeizaam werk is. Niemand wil het horen, men heeft er geen belang bij, enzovoorts. Dat was toen in de dagen van handelingen uiteraard ook zo. Maar het is toch wel merkwaardig dat bepaalde volkstammen, hele volkstammen om zo te zeggen, toch tamelijk zonder slag of stoot het evangelie aannamen. Daar was kennelijk goede aarde. Maar dan grijp ik dus terug op de gelijkenissen hiervoor. Hè? Zonder slag of stoot. Nou ja, een enkele slag of stoot, zoals bij de Friezen. Maar zoiets. Maar het is toch merkwaardig dat dat gebeurd is. En dat is denk ik wat hier beschreven is. Hè? Alsof de man erop wachtte. Maar zo wordt ook in de kerkgeschiedenis de positie van de Britten beschreven, toen daar het evangelie gebracht werd. Alsof ze erop wachten. Sterker nog, er wordt zelfs gesuggereerd dat ze erom gevraagd hebben. Van, kunnen jullie niet hier komen en hier het evangelie brengen? Je boodschap hier brengen. Dat is niet meer precies te achterhalen, maar hoe het gegaan is, nou heel gemakkelijk, zal ik maar zeggen. De predikers waren in het algemeen van harte welkom en in het algemeen werd het woord aanvaard. Dat de duivel niet stil zat en dat er vijanden waren en dat sommigen ook inderdaad ook onder de Britten de marteldood gestorven zijn. Ja, dat is zo. Maar je hoeft maar één vijand te hebben natuurlijk. Hè? Dat weten wij in Nederland ook. Hè? Je hoeft maar één gek te hebben. En dan, nou ja, doe maar. Maar als hij nu Jezus, let op, van verre zag. Waar zou het evangelie ook weer naartoe? Naar degene die verre zijn. Precies, Jesaja 42 en 49 zijn waarschijnlijk de meest voor de hand liggende hoofdstukken. Er zijn er meer, maar dat zijn hele hoofdstukken die daaraan gewijd zijn. Hè? Aan degene die verre zijn. Zie. Als hij nu Jezus van verre zag, liep hij toe en aanbad hem. En met grote stem roepende, zeide hij, wat heb ik met u? Jezus, gij Zoon Gods, des Allerhoogsten. Strikt genomen, dat was de Heere Jezus nog niet, maar dat zou hij zijn. Ik bezweer u bij God dat gij mij niet pijnigt. Want hij, de Heere Jezus, zei tot hem, gij onreine geest, ga uit van de mens. Let op dat je het woord geest in het enkelvoud kunt gebruiken ter aanduiding van velen. Dat kan, hè. Het is niet dat de Heere Jezus zich vergist had bij tellen of zoiets, hè. Net zo goed als je kunt spreken over de mens. Maar dan bedoel je er ook niet maar één, maar de hele soort, uiteraard. Hè? En als je het hebt over steenkool, over hoeveel kolen heb je het dan? Nou goed. Dus de Heer zeide tot hem, gij onreine geest, ga uit van de mens. En toen zei hij dus, Wat heb ik met u, Jezus, gij zonen Gods des Allerhoogste? Ik bezweer u bij God dat gij mij niet pijnigt. Voor alle duidelijkheid, dat zijn dus niet maar de woorden van die man, dat zijn de woorden van die geest. Als je er ooit mee van doen gehad hebt met dit soort zaken, dan realiseert u zich waarschijnlijk ook dat mensen soms spreken, maar het zijn niet die mensen die spreken. Het is een geest die in en door hen spreekt. Het is moeilijk uit elkaar te houden, maar zo werkt het wel. En hier dus ook, hè. En hij vraagde hem, welke is uw naam? En hij antwoordde, zeggende, mijn naam is Legio, want wij zijn velen. Vele geesten dus, zoals ook trouwens uit de rest van de geschiedenis blijkt, hè. Die woonden in die man en overdrachtelijk dus in dat volk aan de andere kant van de zee. Nou is het eigenlijk niks bijzonders, omdat al die volkeren beheerst worden door, toch al deze eeuw en op lager niveau, door zijn personeel. Daarom doet u geen moeite om mij te vertellen dat hier of daar de duivel werkt via bepaalde mensen of in bepaalde organisaties, van welke aard dan ook. Dat weet ik, dat is overal zo, dat maakt me niks uit. De hele wereld is in de boze, heet dat. In de macht van de God deze eeuw. En hoe die het doet, dat is verschillend. Soms valt het ons op, soms valt het ons niet op, maar het blijft heus hetzelfde verhaal. Maakt geen enkel verschil. Zij zijn met velen. En hij bad hem zeer dat hij van hen, dat hij hen buiten het land niet wegzond. Dat wil zeggen, hij bad dat hij hen, die hij, dat is de mond van die man, maar het is, het zijn de geesten die spreken, die willen niet weggedreven worden. Waar moeten ze dan naartoe? En dan staat er, en al daar aan de bergen was een grote kudde zwijnen, weidende, wat me tamelijk net de term lijkt voor wat zwijnen doen, als ze in de weide zijn. Maar goed, die rollen in de lemige, in de kleiige bodem. Dus die vertaling met kleiige woonplaats, dat zal wel aardig kloppen. Die zwijnen voelen zich daar wel thuis. Nou goed. En de duivelen baden hem, zeggende, zend ons in die zwijnen, opdat wij in dezelfde mogen varen. En Jezus liet het hun terstond toe, en de onreine geesten uitgevaren zijn de voeren in de zwijnen. En de kudde stortte van de steilte af in de zee. Daar waren er nu omtrent 2000. En versmoorden in de zee. Daar heb je toch die twee weer, hè. In de eerste plaats die man en die zwijnen staan tegenover elkaar. Ze zijn min of meer identiek. Ze worden met elkaar verwisseld. Ze stellen eigenlijk tot op zekere hoogte hetzelfde voor. Namelijk dat ene volk waarover hier gesproken wordt. Een volk dat in de macht was van de boze. De aardigheid ervan is dat onder die Kelten het zwijn beschouwd werd als een heilig dier. Wat tamelijk uniek is, lijkt mij. Want dat kom je niet veel tegen. In ieder geval niet in de islam, laat ik het zo zeggen. En onder de joden ook al niet. Want daar zijn het juist onheilige dieren. Dat is omdat ze in de modder, in de aarde roeten, zich met de dood bezighouden, zich bevuilen en wat het maar wezen mag, hè. Het schijnt trouwens biologisch zwijnen dicht bij de mens staan. Zodat losse onderdelen van zwijnen bij gelegenheid tamelijk eenvoudig ingeplant worden in mensen. Ja. Everhard heet je dan. Maar goed. Maar de zwijnen worden beschouwd als heilig dier. Waarom is mij verder ook, is mij niet duidelijk. Wat ik wel weet is dat als je vandaag naar Brittannië gaat en je komt in een beetje occulte omgeving terecht, zoals bijvoorbeeld in Glastonbury, dan kun je zwijntjes in alle soorten en maten aanschaffen. Want u weet, men is geneigd afstand te nemen van het christendom. Maar dan komt men in een vacuüm terecht. Wat moet je dan? En de Kelten, dat wil zeggen die Britten in het algemeen, en Saxen trouwens ook natuurlijk later, die hebben nogal een grote ego, dat weet u, hè? Ze zijn mensen met een groot ego. Daarom schrijven ze het woordje I ook maar met één letter. En dat is nog een hoofdletter ook, hè? I. Dat duidt op dat grote ego. Maar goed, maar die lui hebben dus het zwijn. Je kunt ze daar kopen in allerlei vormen en maten, als sieraad en zo, als uitbeelding van die oude Keltische cultuur. Want als men dan het christendom loslaat, dan heeft men niks. Dus wat doet men? Men grijpt terug naar de eigen ego, naar de eigen oorsprong. In Engeland is dat een traditie die je er niet uit krijgt, hè? Men grijpt terug naar het oude verleden van voor het christendom. Dan kom je dus bij de Kelten terecht. Vandaar dat alles wat Keltisch geacht wordt te zijn tegenwoordig populair is, omdat het de bedoeling is dat het het christendom alsnog vervangt, nadat in de eerste eeuw van onze jaartelling het christendom deze Keltische cultuur heeft teniet gedaan. En dat is wat dus bij herhaling in de diverse tekenen in de Bijbel wordt uitgebeeld. En dit is er één van. Die geesten horen thuis in die zwijnen, die worden met elkaar geassocieerd, maar het was ook zo. Die heidense godsdiensten, heidense goden, net wat u wilt, worden geassocieerd met zwijnen, maar vervolgens verdwijnen ze dan ook in de afgrond. Nee, terwijl ik het vertel, denk ik natuurlijk aan mijn zwijntje. Uit Asterix, ja. De vrouw van het stamhoofd, hè? Mijn zwijntje. Dat moet een erenaam geweest zijn. Een koosnaampje heet dat, ja. Mijn zwijntje. Nou goed, er verdwijnen dus trouwens daarnaast in de New Age-beweging. Daar vind je het zwijn dus ook terug, omdat het nou verwant is aan Keltische stroming, om zo te zeggen. Maar de New Age-beweging geeft de voorkeur boven het zwijn aan de dolfijn. En dat is te begrijpen, want dat is naar Bijbelse maatstaven inderdaad een geweldig mooi teken, hè? Mooi symbool. Maar die laat ik maar even buiten beschouwing. Ik vestig er ook uw aandacht op dat wij in de Bijbel een gelijkenis hebben over een vader met twee zonen. Bij nader inzien hebben we de twee. Dat wil zeggen twee gelijkenissen van een vader met twee zonen. U weet wel, die ene is die van die vader die tot zijn zonen zei, ga en werk in de wijngaard. De ene zei, ja vader, en hij deed het niet. Dat is het Joodse volk uiteraard. De ander zei, nee vader, en hij deed het uiteindelijk wel. Hij bedacht zich later, staat er. En dat is uiteraard een beeld van de 10 stammen van Israël. Kan niet missen. En als je daarnaast nog een keer gelijkenis hebt van een vader met twee zonen, weet je automatisch dat de een dus een beeld is van de Joden en de ander van de 10 stammen van Israël. En u weet hoe het was, hè? Er was één die bleef bij zijn vader en de ander zei, vader, geef mij mijn deel. Je maakte aanspraak op zijn erfrecht. Toch een eerstgeborene dan. En hij trok de wijde wereld in. Totdat hij alles kwijt was en zich bedacht. En toen was hij inmiddels zwijnenhoeder geworden. En hij at het zwijnenvoer. Nou, dan weet je toch waar je bent. Waar dat is en wat hij uitbeeldt. En toen stond hij op van de ene dag op de andere en hij zei, ik ga naar mijn vader. Maar ik meld me aan niet als zoon, want dat is al, dat heb ik verspeeld. Maar ik ga terug als, ik meld me aan als dienstknecht. Om hem te dienen. En toen zei vader, ik ga je tot zoon stellen. Toch. Hè? En dat is precies wat er gebeurt. Want die terugkerende zoon is natuurlijk in de praktijk gewoon de gemeente. Voortkomend uit de 10 stammen van Israël. Met het zwijntje. Dan wel de zwijntjes enzovoort. Het is gewoon hetzelfde verhaal. Afgezien van dat uit het verband blijkt, dat is Lucas 15, meen ik, dat de fariseeën heel goed begrepen dat die zoon die nooit weg geweest was, dat zij dat waren. En ze waren dus jaloers. Maar ja, u weet toch hoe dat was? De heer zei, ik zal u tot jaloersheid verwekken door Lo Ami. Door een heidens volk. En in de praktijk, uiteindelijke vervulling is, dat de Joden tot jaloersheid, want dat is wat van Israël over is, tot jaloersheid verwekt zouden worden door dat heidense volk. En in de praktijk, stapje verder, in de praktijk, door de gemeente dus. En bij de, in de toekomst, wanneer 2 en 10 stammen weer verenigd worden, in de wederkomst van Christus, en in hun bekering, dan staat er ook dat die nijd, die jaloezie, dat die dan wijken zal, hè? Toch? En nog een keer, en bij het aanbreken, over het aanbreken van het nieuwe verbond, in vanzelfsprekend Jeremia 31, want dat is dat hoofdstuk over, ik zal met Israël en Juda een nieuw verbond maken, daar wordt gesproken over Ephraim als eerstgeborene, en er staat zelfs dat Ephraim aan zichzelf ontdekt zal worden en dan zal terugkeren. Dat staat er gewoon allemaal. Dat kan niet missen. En inderdaad als zoon, want daar staat, Israël is mijn zoon en Ephraim is mijn eerstgeborene. Toch? Notabene in een boek dat geschreven werd en dus ook bezorgd werd bij de Joden en door de Joden. Jeremia, te midden van het Joodse volk, toch? Op het moment dat het volk, in de tijd moet ik zeggen, dat het volk onderworpen werd en in ballingschap verdween enzovoort, spreekt Jeremia over een nieuw verbond, maar hij legt het in de eerste plaats neer, niet bij Juda, maar eerst bij Ephraim, of gewoon Israël. En zegt dat Ephraim aan zichzelf ontdekt zal worden en dus en zijn zonde zou beleiden en zou terugkeren tot God, tot de Heer, zich zou bekeren. En dat is precies wat gebeurd is en dat is wat we hier uitgebeeld vinden. Nou goed. Al daar waren zwijnen. De duivel en Badem zeggende, zend ons in die zwijnen opdat we in dezelfde mogen varen. Dat deden ze ook, maar van varen kwam niet veel terecht, ze zonken. Dat heb je als je de klemtoon verkeerd leest, hè. Opdat we in dezelfde mogen varen. Omdat we in dezelfde mogen varen. Maar goed. Jezus liet hun terstond toe. Elders staat hier niet, geloof ik. Ja, er staat wel in vers 7. Ik bezweer u bij God dat gij mij niet pijnigt. Maar dan meen ik dat er ergens anders staat. Voor onze tijd. Ja, dat is in Matthäus 8, inderdaad. Matthäus 8, vers 29. Zij riepen zeggende, Jezus, gij Zoon Gods, wat hebben wij met u? Zijt gij hier gekomen om ons te pijnigen voor de tijd? Met andere woorden, zij wisten dus dat er een tijd zou komen dat zij gepijnigd zouden worden. Dat is ook zo, want als u mij vraagt, deze demonen, want dat zijn het, hè, boze geesten, zullen van Gods wegen en dus van Christus wegen, aan wie alle oordeel gegeven is, geoordeeld worden, maar dat is op de jongste dag. En ja, en dan moet ik eigenlijk altijd een beetje grijnzen, maar dat staat er over de jongste dag dus ook. En de dood en de hel gaven de doden die in haar waren, en de zee gaf de doden die daarin waren. En dan moet ik altijd moeite doen om uit te leggen dat onder zee verstaan wordt niet maar dood en dodenrijk, want ja, die staan apart vermeld. Maar dat daaronder verstaan wordt, dus degenen die leefden voordat die afgrond, die wateren over de wereld die toen was, kwam. Dat wil zeggen, het is een oordeel over degenen die leefden in die oude wereld. Die zijn nog niet geoordeeld. Nou ja, er zit een in voorarrest, heet zoiets. Zoals van die engelen, die zonen Gods, die engelen staat, dat ze hun oorspronkelijke woonsteden verlaten hebben en dat soort dingen meer. En dat zij inmiddels bewaard worden in Tartarus, of wat er maar staat dan bij gelegenheid. Want het staat op 2 verschillende plaatsen. Zij worden bewaard. Tot aan de jongste dag aan toe, ze zullen alsnog geoordeeld worden. Want het oordeel door water, dat water van Genesis 1 vers 2 bijvoorbeeld, was niet definitief, was tijdelijk. En op de jongste dag is niet alleen het oordeel over de mensen of over de wereld uit onze tijd vanaf Adam, maar net zo goed over dat wat daarvoor was. En, maar ik hoop niet dat ik daar nou weer uitgebreid op in moet gaan. Van demonen is bekend, ik zeg het maar zo, dat lijkt mij het beste. Van demonen was bekend dat zij stammen uit die oude wereld. Het korte verhaal is als volgt. Let goed op, vertel maar één keer. Only once. Hè? Only once. Listen carefully. De Bijbel kent de uitdrukking boze geesten. Niettemin worden ze soms in één en hetzelfde vers en soms in achtereenvolgende versen ook genoemd demonen, wat dan onvermijdelijk vertaald wordt met duivelen. Dat is overtollig gebruik van een woord. Het was helemaal niet nodig om ze demonen te noemen. Ze heet al boze geesten. Het is duidelijk waar het over gaat. Daarna komen wij toch bij het woord demonen terecht, dat dus uitdrukkelijk in de Bijbel gebruikt wordt ter aanduiding van die boze geesten. Maar de vraag is, wat verstaat men in het Grieks dan? Of beter, wat verstaan de Grieken onder demonen? Nou, die is makkelijk genoeg. Volgens de Grieken, volgens de Griekse traditie, cultuur, mythologie, volgens de Grieken zijn de demonen de geesten van mensen, hoe moet je ze anders noemen, die geleefd hebben aan de Champs-Élysées, die geleefd hebben in de Elyseese velden, die geleefd hebben in die oude wereld, toen alles nog koek en ei enzovoorts was. Heb je dat? Hè? Die namen willen me niet goed te binnen schieten. Als straks in de auto zit, weet ik het precies. Maar nu heb ik zo te veel aan het over, dan krijg ik dat niet allemaal op een rijtje, heet dat. De oorspronkelijke godheid van de Grieken werd inderdaad, het was Kronos, ja, geloof ik wel, ja. Kronos. Degene die boven de tijd staat. De uitvinder van het Poolse horloge. Kronos. Die werd verjaagd door Zeus. En toen werden de mensen sterfelijk. Toen kwamen de seizoenen in de natuur. Toen dus droegen niet de bomen alle 12 maanden van het jaar meer vrucht. Dus toen kwam de hele economie op gang, daar komt het eigenlijk op neer. En de industrie en natuurlijk de commercie en nog zo wat. Ik bedoel, toen ontstond de wereld zoals wij die kennen. Maar diegenen die daarvoor leefden, dat heette Champs-Élysées in het Frans, ja. Nou goed, uitvinders van de fietsen. Maar die mensen zijn gestorven, maar hun geesten bleven op aarde of in de wereld enzovoorts. Dat is wat de Grieken onder demonen verstaan. Dan zegt u natuurlijk, ja, maar het gaat mij erom wat de Bijbel eronder verstaat. Nou ja, de Bijbel noemt ze alleen boze geesten, beschouwt ze als personeel van de duivel, maar noemt ze wel degelijk demonen. Met een woord dat niet nodig was. Dat gebeurt wel eens, hè, dat men een woord nodig heeft om iets aan te duiden en dan wordt het van zijn oorspronkelijke betekenis geheel of gedeeltelijk ontdaan en krijgt zo'n woord een specifieke, andere, meer specifiek Bijbelse betekenis. Maar hier is dat helemaal niet aan de orde, want het woord had ook vermeden kunnen worden. Het werd ook vermeden, het heette boze geesten. Het enige verschil wat daardoor ontstaat is dat bij de Grieken de demonen beschouwd worden net als mensen en dus sommigen zijn goed en sommigen zijn kwaad. En buiten het christendom worden geesten ook beschouwd, de binnen soms ook, ten onrechte, worden geesten beschouwd als goede geesten en boze geesten. En voor zover ze iets van doen hebben met magie, omdat binnen magie de dingen in werkelijkheid tot stand gebracht worden door geesten, spreekt men dus van zwarte en witte magie. Maar ja, men kent de mens ook als goede mensen en kwaaie mensen. En de Bijbel zegt, er zijn geen goede mensen, ze zijn allemaal kwaad. Tenzij je normen verschuift. En dat heeft men dus met demonen ook gedaan. Maar in de Bijbel zijn alle demonen per definitie kwaaie geesten, boze geesten. En sommige zijn wat gevaarlijker dan andere, want er schijnen ook verschillende soorten in te zijn. Ik bedoel, je hebt dit geslacht en dat geslacht en dit geslacht, zus en dat geslacht. En dan gaat het over boze geesten in de Bijbel. Nou ja, dat is onder de mensen dus ook. Er is wel wat verschil verder, maar daar blijft het dan ook bij. Maar we zouden bedenken dat die geesten heel goed weten dat zij geoordeeld zullen worden in de toekomst. Ze hebben namelijk al een oordeel achter zich en ze hebben een definitief oordeel te goed. Waarom ze op aarde rondhangen, zweven, vliegen, zwerven, dat weet ik niet. Dat ze dat doen, dat is Bijbels. En dat ze gebruikt worden door Zeus, dat is ook duidelijk, ja. Door Satan, dus ja. Het is zijn laagste personeel, men zou er niet al te veel respect voor hebben. Ze zijn alleen erg hinderlijk, omdat ze van oorsprong een lichaam gehad hebben. En dat verklaart waarom ze een lichaam zoeken en inwoning bij een mens of zelfs een dier zoeken. Ze zijn nou eenmaal ontkleed. En dat kan je van engelen niet zeggen, want die hebben een lichaam. En daardoor kan men dus ook niet bezeten worden. Logischerwijze. Nou goed, meer zeg ik daar maar niet over. Maar wat hier aangekondigd wordt, is natuurlijk toch een oordeel over die figuren, begrijp je me goed? Als ik nog één stap verder ga, dan krijgen we nog een toepassing van de geschiedenis. Dat is namelijk in, dat je kunt zeggen, die volkeren, die zee in het algemeen, dat zijn de volkeren die zullen gestild worden, oké. Okay. En voor zover die man de uitbeelding is van de mensheid die in de macht is van Satan, wel, die macht van Satan zal gebroken worden en in de toekomst zullen die lui, Satan en zijn personeel, inderdaad in de afgrond geworpen worden. En zee is afgrond, dan ben je er ook. Maar dat is pas op de jongste dag. Alleen mijn probleem daarmee is dat zo'n verklaring weliswaar niet geheel onbijbels is, maar hij past niet erg in dit verhaal, in de context, in de samenhang van het geheel. Daar gaat het om, hè. Wat hier beschreven wordt, is dat de macht van de duivel over bepaalde volkeren inderdaad tamelijk volkomen gebroken werd. Zo volkomen dat men tot in onze dagen beweert dat het christendom die oude culturen volledig naar de Filistijnen geholpen heeft. En het wordt het christendom kwalijk genomen, want het mag zich niet bezighouden met cultuur of iets dergelijks. Wat natuurlijk onzin is, want geloof, maar ook godsdienst daarnaast, is natuurlijk cultuur. Het is gewoon hetzelfde. En waar het een komt, moet het andere verdwijnen. En waar men zich onderwerpt aan Christus, aan het woord der waarheid, zal ik maar zeggen, verdwijnt het woord der leugen. En de kracht der dwaling, enzovoorts. En zoals gezegd, dat is wat in heel Europa van oudsher inderdaad wordt uitgebeeld. Nou, hoe het nog afloopt, zullen we het nog even over hebben. Vers 14, die de zwijnen weiden zijn gevlucht en boodschapten zulks in de stad en op het land. En ze gingen uit om te zien wat het was dat er geschied was. Kortom, dit breidde zich allemaal uit. En ze kwamen tot Jezus en zagen de bezetene zittend, gekleed en wel bij zijn verstand. Of was het gekleed en wel? Bij zijn verstand. Namelijk die het legioen gehad had. Want legio betekent veel, maar een legioen is niet maar veel, maar een legioen is een leger. Weet u wel, zo was het legioen, zo was de cohort, en wat het maar was, hè. En het was ook inderdaad een leger, maar van de tegenstander. En zij werden bevreesd, en die het gezien hadden, vertelden hun wat de bezetene geschied was, en ook van de zwijnen, en ze begonnen hem te bidden dat hij van hun landpalen wegging. Want men is bang voor zo iemand. Hij brengt namelijk schade toe. Aan de bestaande cultuur normen en waarden. Je zal maar zwijnenhoeder zijn. Van de ene dag op de andere heb je geen zwijnen meer. Om maar eens wat te noemen, hè. Je raakt van alles kwijt. Dat is ook de reden waarom men in onze dagen zegt... ja, oké, ga maar weg. Dat hoef ik niet te horen. Wegwezen hier. Men is bang voor de Heer Jezus. Men is bang voor het woord van God. Men wil er niet naar luisteren. Men vermoedt dat het wat gaat kosten. Dat het de mens iets afneemt. Dat is ook zo. Maar het probleem is dat hij niet doorheeft hoeveel hij terugkrijgt. En hoeveel beter ze terugkrijgt. Maar of je maar weg wilde gaan. Dan staat er... En als hij in het schip ging, bad hem degene die bezeten was geweest... dat hij met hem mocht zijn, met hem mee mocht gaan. Doch Jezus liet hem dat niet toe, maar zei tot hem... Ga heen aan alle volkeren, prediken het evangelie... maak alle volken tot mijn discipelen en meer van dat soort dingen. Kortom, de Heer geeft hem een zendingsopdracht... Toch? Ga heen naar uw huis tot de uwen en boodschap hun wat grote dingen u de Heer gedaan heeft en hoe hij zich uwer ontfermd heeft. En hij ging heen en begon te verkondigen in het land van Decapolis welke grote dingen hem Jezus gedaan had. En zij verwonderden zich allen. Dit is van de Heer geschied, het is wonderlijk in onze ogen. Komt gij verachters en verwondert u... En verdwijnt, want ik werk en werk in uw dagen, dat gij niet zult geloven indien het iemand verhaalt. Enzovoorts. Dat is waar het over gaat. En het is ook inderdaad vervuld. Want de prediking van het evangelie heeft vanaf de eerste eeuw in onze jaartelling plaatsgevonden vanuit Brittannië. En zelfs degene die in de tijd met... Jozef van Arimathea in de Provence, dat wil zeggen in provincia Gallica, want zo heette het toen. Gallica. Die in de Provence terechtkwamen, zeg maar in Zuid-Frankrijk toen. Zij zijn eerst doorgereisd naar Brittannië, meer specifiek naar Glastonbury. Waarom dat nou weer is, zal ik u niet uitleggen. Maar in elk geval, daar... ontvingen zij ook een stuk grond, een domicilie, de 12 Heights of Glastonbury, dat is het verhaal. En van daaruit, in die plaats zijn zij vervangen geworden, want van daaruit zijn ze weer weggetrokken, dezelfde weg terug, tot in Gallië, en hebben daar het evangelie gepredikt, waaronder inderdaad Maria en Martha. Met andere woorden, toen het evangelie in Zuid-Frankrijk, dus zeg maar onder de Galliërs gepredikt werd, daar kwam het uit Brittannië. Nou ja, en hier in Nederland ook. Kwam uit Brittannië, in Duitsland ook. Beatus in Zwitserland kwam uit Brittannië, enzovoorts. Zelfs die, was het Hermes? Ik wil me zo gauw niet te binnen schieten. In Hermes, in Rome... was een eer, notabene. Nee, dat roepen ze niet hardop, maar het is na te gaan. En ze hebben gefaald in het verduisteren van alle argumenten daarvoor. Het waren Britten. En zelfs de eerste officiële voorganger in Rome, Linus, was een Brit. Sterker nog, was een Britse vorst. De erfgenaam van de Britse troon, feitelijk. Die er vanaf zag... En het overliet aan zijn broer en hij bleef in Rome. Enzovoorts. Hè. En in Nederland, nou ja, van Nederland weten we over de eerste eeuw blijkbaar niks. We weten wel iets, maar Nederland stond grotendeels onder water natuurlijk in die dagen. Dus je komt in de zuidelijke Nederlanden terecht. Nou, daar is Matthäus geweest in elk geval. Maar voor wat wij weten van Nederland nadat de Kelten hier verdreven waren, de Saksen en de Friezen en de Franken zich hier gevestigd hadden. Zal ik maar zeggen, is dat aan hen vervolgens de evangelie gepredikt werd door Bonifacius en Willy Brordes enzovoorts. En waar kwamen die mensen vandaan? Je bent 5, 6 eeuwen later, maar waar kwamen ze vandaan? Uit York. Uit Brittannië, zeg maar. Het is altijd zo geweest. Eigenlijk tot in onze dagen. En dat is wat hier, waarop hier gezinspeeld wordt. Dus wat hier tevoren wordt aangekondigd. Het evangelie wordt gevestigd bij een ander volk. En die krijgt de opdracht mee. Zie? Nou goed. En dat is nog niet het eind van het verhaal. Want voor de volgende keer hebben we helemaal een mooi verhaal. Vind ik een van de mooiste. Het is voor mij trouwens de sleutel, wil ik niet zeggen. Maar wat wil ik dan wel zeggen? Het is wel de opening geweest voor het inzien dat al die nieuwtestamentische geschiedenissen een profetische betekenis hebben. Net als alle oude, maar dat wisten we al lang. Maar van het Nieuwe Testament, men is altijd geneigd te zeggen, het Oude Testament is symboliek, typologie, het Nieuwe Testament is er de vervulling van. En dat is een misverstand. Want ook de nieuwtestamentische geschiedenissen hebben andere beduiding. Met dank aan Galaten 4 voor de uitdrukking in dit verband. En die van het dochtertje van Jairus en de bloedvloeiende vrouw, die was zo duidelijk, lag er zo dik bovenop, dat er meteen de aanwijzing werd voor hoe die geschiedenissen dan verder in elkaar zitten. Maar daarover hebben wij het de volgende keer. Waarvoor we u van harte uitnodigen. En goed. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank voor die rijkdom die wij bij u gevonden hebben in de eerste plaats. Maar die we ook vinden in uw woord. We danken u dat we mogen zien dat al deze woorden ook andere beduiding hebben. Dat ze ons spreken over hogere en geestelijke waarheden. En dat ze in ieder geval fungeer als illustratie van wat in uw woord leerstellig aan ons wordt bekendgemaakt. Wij danken u dat we daaruit mogen leven. En dat we die waarheid, de waarheid, mogen leren verstaan. Een waarheid bovendien die ons vrij zou maken en dat ook daadwerkelijk doet. Wij danken u dat we in die vrijheid mogen staan en wandelen. Ons bewust mogen zijn dat weliswaar de wereld ook in onze dagen woedt en tekeer gaat, maar dat niettemin alle macht in hemel en op aarde aan u gegeven is. En dat binnen afzienbare tijd die macht ook daadwerkelijk in deze wereld gevestigd zal worden. En we hebben reden om u dankbaar te zijn voor die grote genade waardoor u ons nu reeds trekt uit die duistere wereld en ons rust geeft aan uw voeten en in uw tempel. Opdat we door u zouden worden onderwezen, daardoor rust en inderdaad vrijheid zouden vinden. Opdat we in die vrijheid als priesters zouden fungeren. Als uw dienstknechten, die verlost zijn uit de gevangenschap van deze wereld en geplaatst zijn in de vrijheid. Opdat wij die vrijheid zouden gebruiken om u en elkander te dienen. En daarom vragen we u, Vader, wees u ons nabij. Plant u uw woord in onze harten, opdat uw werk aan ons mogen voltooid worden. Amen.